En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, @boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
Ja, ik ben ook gek op de herfst.
Ja. Ik ben ook blij dat de herfst weer is begonnen.
En ik ben in top 4 hoor.
Ik heb ook, bedoeld, het is zo lang warm geweest dat het nu weer koud begint. Voordat ik denk, yes, ik mag mijn kleren weer aan. Hallo en welkom allemaal bij Boeken FM. De literaire podcast van uitgeverij Dasmag en Weekblad De Groene Amsterdammer. Zoals gewoon nemen we op in de studio bij Podimo, midden in Amsterdam. Ik ben niet Charlotte Remarque. Charlotte ligt ziek op bed. Heeft buikpijn, dus voor het eerst ongesteld geworden. Ik ben Joost Vries. Ik zit hier vandaag met dichteres, literair columnist en allerhande allesweter Ellen Dekwiets.
Hallo Joost, hallo mensen.
En tegenover mij zit mijn gewaardeerde collega, schrijfster en essayiste Marja Pruijs.
Hey, ik ben echt heel blij dat ik weer eens een keer bij ben.
Ja, nee, dat mocht weer eens gaan. Ja. We hebben er lang over gediscussieerd met elkaar of het mag, maar vooruit. Ja. En natuurlijk zit ook bij ons onze podcastmaster, Merel.
Hoi.
Zometeen gaan we het hebben over het boek dat ons, de literaire kritiek en heel veel lezers bezig hield. Maar eerst de verdrietige waarheid dat het nu vrijdagmiddag is als we opnemen. En dat net bekend is geworden dat Hilary Mantel, vriendin van de show, zomaar is overleden.
Ja, we nemen het op 23 september 2022. En ze is 70 jaar geworden. We wisten natuurlijk al wel, Mantels gezondheid was erg slecht. Maar het is toch een shock.
En ja, want die gezondheid was chronisch slecht. Zoals endometriose.
Op een of andere manier dacht ik steeds dat ze daar gewoon wel oud mee kon worden.
Ja.
Het is natuurlijk op dit moment nog niet helemaal duidelijk waaraan ze precies overleden. Maar wij hebben natuurlijk in de podcast gehad, te gast gehad. Ik heb haar nog toen geïnterviewd, niet zo heel lang geleden. En ja, het is een vrouw die veel mankeerde, maar ook die super vrolijk en midden in het leven stond en heel scherp. Je had absoluut niet het gevoel dat je tegenover een oude zieke vrouw zat.
Nee, die was echt zo levend. Die zat zo vol vonken. Ja, en dan een groot verlies. Ik heb haar bij Atlas een aantal keren ook mogen spreken. Fun fact, we gingen ook samen met Hannah Barefoots, wat echt een hele gezellige middag werd. Mm-hmm. En het was gewoon, een enorme... Ja, het was echt zo'n pro qua schrijven. Het onderzoek dat zij deed voor haar romans, de reizen die ze ervoor maakte, de zorgvuldigheid die ze aan de dag legde. En daarnaast ook gewoon een fantastisch aardig persoon.
Ja, en zulke mooie, scherpe... actuele essays die ze schreef.
Ook
over het Koningshuis.
Ja, precies.
Dus ik bijna denk,
zo,
ik kon Elisabeth niet laten gaan.
Nee, het is echt zonde dat ze dit nog... Dat ze, ik bedoel, een collega van ons zei ons tegen... van, ik had er nog zo graag over Charles gelezen.
Ja, over als koning. Te wachten staat. Ja.
Nee, en ik had toen een inleiding geschreven bij een voorwoord... van een bundel met essays van haar vorstelijke personages. En dan schreef ze vooral over Diana... en over Marie-Antoinette en Kate Middleton. Dus juist heel erg... Ze was ongelooflijk scherp en ook origineel als het ging om het kijken naar publieke vrouwen. En wat er van vrouwen in machtspositie wordt verlangd. En hoe we anders naar vrouwen kijken in machtsposities dan aan mannen. Ja, dat was echt haar grote thema.
Ja, want mij heeft
terug. Ja, ze heeft echt de mooiste memoir ever geschreven. Giving Up the Ghost.
Oh ja. Ja.
En ik had zo gehoopt dat ze nog een vervolg daarop zou schrijven.
Ja, want Giving Up the Ghost was heel erg haar jeugdjaren. Ja. En het ging
haar
over...
beoordeling als schrijfster.
Ja, het ging over hoe zij
ziek werd,
en hoe ze in het noorden van Engeland in een heel ongewoon gezin opgroeide. In de zin dat haar moeder op een gegeven moment haar minnaar erbij in huis liet wonen. En dat die vader toen niet meteen, maar na een tijdje gewoon spoorloos vertrok. En ja, eigenlijk altijd hoe ze buiten de dorpen vielen waar ze woonden. En hoe ze zelf het heel erg het gevoel had een individu te zijn en een individu te worden. En ook hoe ze ziek werd al.
Ja, dat is heel aangrijpend.
Vergetelijke scène waarin ze het idee heeft dat ze door een, ja, toch een kwade geest, beschrijft ze echt ijzingwekkend. Zoals een klein kind in de tuin loopt en dat er een soort onzichtbare zwerm, denkt ze te zien. Een soort doorzichtbare, die zich in haar vastgrijpt. En dat ziet ze als het ware als het begin van haar ziekte. Ja, het is gewoon een uniek, ja, en uniek
ook
iemand.
Vond ik ook heel mooi in haar memoir hoe ze beschrijft dat ze eigenlijk gewoon niet kan wennen aan het lichaam wat ze kreeg.
Ja.
Als gevolg van haar ziekte.
Ja. Ja. Dat ze beschrijft dat ze niet één kleermaat omhoog ging, maar gewoon drie, ja, in één keer.
Ja.
En dat opeens alles veranderde.
Ja.
Ja, ik had ook het gevoel toen ik het nieuws net hoorde van, het voelt nu alsof de echte koningin dood is.
Mm-hmm. Ja, dat zeiden meer mensen inderdaad. Ja, zo voelt het echt een beetje.
Ja.
En, maar ik weet ook nog, dat vond ik ook zo'n ijzingwekkend. En ik bedoel, het was zo iemand die wel echt, het was niet een religieus iemand, maar wel een spiritueel iemand.
Ja.
En ik weet nog dat we die podcast toen opnamen. Het was 2019, toch?
Ja, precies. Ja.
Oktober
2019. Oktober
2019.
Met Bob. Ja.
Met Bob. En dat ze toen van tevoren vertelde, voordat we opnamen, dat ze net voor een documentaire op de BBC gevraagd was of ze, die wilde haar filmen op allerlei plekken voor zo'n biografische documentaire. En dan of ze naar het huis wilde waar ze vroeger was opgegroeid. Dus eigenlijk met een soort van grote tegenzin ging ze daar naartoe. Want dat is toch altijd zo'n emotional journey. En ze reed in zo'n taxi of in een auto racer voorbij dat huis. En ze kijkt omhoog naar het huis van vroeger, naar de kamer wat ooit haar kamer was. En ze ziet zichzelf staan.
Oh ja, ja.
En dat ze echt zichzelf ziet staan als toen ze vroeger was. Dat ze alleen maar dacht, ik moet hier weg, ik moet hier weg. Ik bedoel, het is echt iemand die op zo'n manier in het leven stond. Mm. En heel veel meer voelde dan, echt iemand. Ik bedoel, dat boek heet in het Engels ook een memoir, Giving Up the Ghost.
Mm-hmm. Ja, de geestgever, verteld in Nederland.
Ja.
Ja, maar het is iemand die ook heel nieuwsgierig was naar de werking van haar eigen geest. Dat las je ook in die memoir inderdaad. Maar dat zie je ook in haar personages van Wolf Hall onder andere. Hoe ze daar Thomas Cromwell het leven in blaast. In de Vrijheid trilogie, in het Engels A Place of Greater Safety. Ja, een genie wat mij betreft.
Ja, wel echt een genie.
En een groot
echt,
gemis.
Echt iemand waarvan ik dacht van, die gaat op een dag Nobelprijs in ontvangst
nou,
nemen.
Precies dat. Precies dat.
En ik bedoel, hij wordt over 2 weken wordt hij weer uitgereikt. Nobelprijs. Dat was echt iemand waarvan ik dacht, nou, dat kan niet missen. Dus ja, ik vind het heel, ik was echt even stupefait. Ik weet nog dat Philip Roth overleed. Ja, ik was gek op de boeken van Roth. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb heel veel interviews met die man gelezen. Echt een schrijver aan wiens persoon je ook wel hecht. Maar dat was gewoon een schrijver. Oké, die was gewoon en heel oud. En hij was al gestopt met schrijven. Dat voelde gewoon zijn werk zit erop. En bij Mental heb je echt zo'n gevoel van, ja, daar had echt nog een aantal hele mooie boeken in gezeten.
Ja, en ook, dat vertelde ze dus ook toen wij haar interviewden over haar laatste deel van de Bolval trilogie. Dat zij, omdat ze dus bezig was met de toneelbewerking ervan, opeens ook helemaal nieuwe ideeën kreeg over die Tudor-tijd. En hoe ze die weer kon implementeren in nieuwe verhalen. En het was iemand die zo fucking nieuwsgierig was. En dat vond ik heel bijzonder, want bij veel mensen dooft nieuwsgierigheid naar de kindertijd uit, of dan wordt op zijn best sensatiezucht, maar bij haar was er altijd een soort van twinkeling.
Ja.
Ja. Nou, rust in vrede, lieve Hillary. En
ja, we zullen de podcast die we in de tijd met haar gemaakt hebben even opnieuw op ons kanaal zetten.
Ja, en dank voor al je mooie boeken.
Yes.
Ja.
Nou, dan nu naar het boek Voorhanden. Het lied van Ooievaar en Dromedaris. Het kreeg zo'n beetje 5 sterren. Overal waar sterren uitgedeeld werden. Thomas de Veen van NRC tweette, ik zou willen dat ik 6 sterren had mogen geven. En het lied van Ooievaar en Dromedaris is een vertelling op een vertelling op een vertelling op een vertelling. Het is het levensverhaal van de 19e eeuwse schrijfster Eliza May Drayden. Of het is eigenlijk haar doodsverhaal. Het wordt verteld door de mensen die zich voor, tijdens en na haar dood zich met haar bezighouden. Bij leven was Drayden een ongewaardeerde, onbekende schrijfster, maar 170 jaar later is ze inmiddels een grote legende. En in Eliza May Drayden kan de lezer natuurlijk heel duidelijk Emily Bronte herkennen. In De Groene schreef Meike Meijer voor ons, Daanje vertaalt Emily's poëzie, Emily Bronte bedoelt ze dus, betaalt Emily's poëzie, imiteert haar proza-stijl en thematiek, verplaatst zich in Emily's fascinatie met de dood, leeft zich in een harde bestaan, en laat personen uit haar omgeving onderwerp worden. Je kunt zo gek niet bedenken of Daanje heeft het gedaan. Anjet Daanje wil niets minder dan zelf Emily Bronte worden. Dus daar gaan we het over hebben. Is dat gelukt? Maar eerst Anjet Daanje. Opeens was ze er.
Een paar jaar geleden.
Zo'n raar gegeven is dat. Want eigenlijk was het een schrijfster die al jaren aan de weg timmerde. al volgens mij 15 jaar geleden wat langer boeken publiceerde. Toen het tijd volgens mij niet gepubliceerd is. En toen in 2019 kwam ze met De Herinnerde Soldaat, die door NRC soort van uit de vergetelheid, maar opeens heel groot werd gebracht. En toen echt een groot lezerspubliek uit het niets bleek te halen. Een bestseller.
Nominaties voor prijzen. Maar daarvoor, want ik begreep dat jij haar werk daarvoor ook al las, Marja.
Ja, ik heb ook een lijvige roman van haar gelezen. Die verscheen in 2006, Gezel in Marmer. Zag er net als dit boek eigenlijk een beetje moeilijk toegankelijk uit.
Van de buitenkant?
Ja. Het was eigenlijk, en ook omdat je haar naam niet kende. En dus het is min of meer een toeval dat ik het toch begon te lezen en dat ik onmiddellijk geboeid raakte. Ik vond het een fantastisch boek. Ik heb er ook heel positief stuk over geschreven. Dus ik kan met trots verkondigen, ik kende haar wel al. Maar
het was niet zo'n schrijver die
absoluut
die
niet
rondging,
een boek wat toen heel erg werd opgepakt. Nee. En ik zie dat het nu wel wordt herdrukt. Gewoon omdat ze nu succes heeft. En het is ook een fantastisch boek.
Oké, dus een tip voor de luisteraar.
Zeker,
die hem al heeft gelezen. De Ooievaar en Dromedaris al heeft gelezen.
Ja, en het heeft ook een beetje hetzelfde thema als met een chromosoom over te spreken als dit boek. Het gaat ook over een soort van obsessieve verhouding tussen twee vrouwen. En wie is de kunstenaar, wie is de uitvoerder. Dat is ook een heel, echt een spannende roman.
Oké. Ja. Wat ik grappig vind, kijk, misschien dat het de luisteraar niet zoveel zegt, maar bij welke uitgeverij je zit, is altijd wel een dingetje in de letterenwereld. Ja. Hoe groter de uitgever, hoe groter het distributiebereik, het PR-bereik. En Daniël, die zat tot 2019 bij Meulenhof. En toen dankte Meulenhof haar soort van af. Die had geen interesse in het manuscript van De Herinnerde Soldaat. En ze verkocht ook Medium. En opeens toonde trouwens de geweldige uitgeverij Passage uit Groningen. Anton, als je luistert, hallo. Anton Scheepschaaf, meest sympathieke uitgever van Nederland. Die zei, wij willen het wel uitbrengen. En alsof hij de gouden wikkel vond bij Charlie in de Chocolate Factory. Ja. Dat werd dus een klapper.
Ja, dat draagt eigenlijk nog wel bij aan het succes.
Ja.
Oh, dat is wel mooi.
Dat zorgt ook voor dat iemand zich heel erg een gunfactor heeft. Ja. Dus iemand soort van uit het niets.
En dat maakt denk ik ook dat je als recensent denkt van oké, ik ga deze goudklomp opdelven.
Ga ik vergulpen.
Ja.
Ik moet ook denken aan de familie Weasley in Nederlandse Wemel, die dan halverwege Harry Potter de loterij winnen. Weet je wel, dat het gewoon alle kansen heeft omgedraaid. Maar goed, Daanje en uitgever Passage wonnen die loterij in 2019 met de roman De Herinnerde Soldaat. En nu, dat was echt een daverend succes. Mm-hmm. Het heeft ook weer, Daanje las ik in interviews, meer schrijfmoed en meer schrijfvrijheid gegeven. En nu is er dus deze baksteen. Want je kan er gewoon, een baksteen is kleiner. Het is echt een gigantisch boek.
Het is echt
er helemaal niet zoveel tijd tussen zitten.
Nee, ik vind dat heel knap.
2019.
Ja. Maar Janna Gihara, die schreef wat een klein leven in 11 maanden. Dus misschien.
En dat alleen in de avonden, geloof ik, toch?
Nee, als bijbaan?
Ja.
Oh. Ja, want
hij heeft gewoon een drukke baan.
Hij heeft gewoon een redacteur.
Ik weet niet wat aan je
daar. Ja, dat zijn alleen de echt heel grote. Zijn ook redacteur bij een blad. En niet voor iedereen weggelegd.
Ja, maar de grap was, dit boek zong heel erg rond. En zingt nog steeds heel erg rond.
Ja, volgens mij heeft het gewoon heel lang in de CPNB top 60 gestaan.
Ja, en ook, ik ging van de zomer, want we hebben een poëzie om van die zomerfestivals. En ik was dit boek al aan het lezen. En ik legde dan gewoon, ik nam het mee podium, want ik wilde gewoon doorlezen terwijl ik het allemaal nog
leent het zich ook wel voor, ja.
Je wil echt doorlezen. Ja. Maar ook van het publiek waren er al talloze mensen die het hadden gelezen en er compleet weg van waren. Mijn tante Kankie, dat is een beetje, of Ankie bedoel ik, dat is een beetje een soort de vrouwelijke RuPaul van de familie, die vond het helemaal weergaloos. En ja, wij hebben met ons drietjes natuurlijk ook 2 jaar geleden de Bronte-podcast gemaakt.
Ja, dat is waar. Ja. Met kerst toen.
Zeker. Ja. Dus ik vind het ook leuk dat jij erbij bent, Marja. Ja.
Nou, ik had wel, als we al in het boek mogen.
We mogen in het boek, ja.
In het begin, ik weet niet of jullie dat ook hadden, een beetje moeite om in die voetsporen te treden. Omdat ik wel steeds dacht van wil ik niet liever dan toch de echte Bronte lezen? En is dit niet te veel een soort rip-off of een beetje een poor man's version?
Want stijl lijkt erop.
Ja, en het is ook zo duidelijk gesitueerd. Gewoon helemaal in dat dorpje waar de Brontes opgroeiden. En het heeft een beetje die gotische elementen. En ik dacht dus, ik had een beetje last van dat het een soort navertelling was.
Dat
heb ik wel na een paar 100 bladzijden. Bedoel, schreef je nog
ik weet nog dat de eerste schrijver John Benville een paar jaar geleden een vervolg schreef op Portrait of a Lady van Henry James.
Oh ja.
Mrs. Osmond heet dat. En hè, dat gaat gewoon over zo'n 19e eeuwse vrouw aan het einde van de 19e eeuw die een huwelijkskandidaat probeert te vinden. En hè, dat zijn allemaal van die ongeschreven regels die ze dan doorbreekt. Dat is echt een klassieker. En toen schreef Benville die de opvolger erop. En dat voelde dan toch een beetje raar. Omdat je dan vanuit de 21ste eeuw gaat schrijven over de mores van de 19e eeuw. Ja, het voelde gewoon echt alsof een schrijver iemands anders jas aan had getrokken. En zich ervoor. Want het punt hiervan is natuurlijk dat Daanje niet alleen in de huid van Emily Bronte is gaan zitten. Maar ik bedoel, daar begint het. Maar het boek loopt natuurlijk gewoon door. Het laatste verhaal eindigt in 2007.
Ja.
Dus het loopt gewoon helemaal door tot nu.
Zeker.
Ja, kunnen we voor de lezer die het nog niet heeft gelezen misschien iets vertellen over compositie? Want deze roman bestaat uit 11 verhalen. Dat heeft Daanje ook in interviews gezegd. Die mag je ook als op zichzelf staand lezen. Maar die verhalen zijn wel inderdaad onderling verbonden door of de nalatenschap van het leven of de letteren van Eliza May Dryden. Of ze zijn verbonden door de thematiek die ook in het leven van de Dryden / Bronte sisters heel erg aan bod komen. En ik heb het idee dat het Daanje ook te doen was om het een beetje een echokamer te maken. Er galmen heel veel thema's telkens weer. Ik zal er een paar noemen. Er zijn bijvoorbeeld doorgegeven familievloeken, of dat mensen denken dat er familievloeken zijn. Er zijn heel veel codependent familieleden. Er zijn sexy pianolessen in meerdere verhalen met sexy pianoleraren. Er zijn dubbellevens. Er liggen heel veel familieleden met elkaar in bed te praten over een fantasiewereld die ze met elkaar hebben. En als ik het een ondertitel zou mogen geven, is het eigenlijk een boek, 11 verhalen met variaties op verbinding en afscheid. Mm. Met als grote bastoon de dood, die de hele tijd als een soort negatieve hartslag door de pagina's heen slaat. En je zei net maar dat het een beetje gothic is, maar ik vind dit boek zo ontzettend gothic dat hierbij vergeleken Gomer en Morticia Adams gewoon Henk en Ingrid zijn. Dit is gewoon echt duizend
gewoon ook al dat eerste hoofdstuk. Dat eerste hoofdstuk is al meteen, vond ik zelf, zo dan zit je er heel erg in.
Ja.
En in het eerste hoofdstuk gaat zij ook meteen dood. Eigenlijk gaat haar hele familie dood. Hè?
Van Eliza May Dryden.
Van Eliza May Dryden. Haar vader is pastoor. En die wordt weduwnaar wanneer zijn vrouw sterft bij de bevalling van haar vijfde dochter. En eigenlijk
wordt ook allemaal zo heerlijk beschreven.
Het wordt allemaal in dat eerste hoofdstuk zo heel erg beschreven hoe ze één voor één ook komen te overlijden. Mm. En het wordt verteld door de ogen van Susan Knowles Chester.
Geen familie van Beyoncé.
Beyoncé Knowles Chester, ja. En die is de aflegster van het dorp. Dus zij komt als iemand overlijdt. We zitten dus halverwege de 19e eeuw. Als iemand overlijdt, dan wordt zij geroepen. En dan komt zij het lichaam schoonmaken en de nette kleren aandoen en de ogen afleggen.
En dat is belangrijk in het geheim. Want eigenlijk is het een taak van de nabije familie. Maar dit is het eerste keer dat het thema een geheim leven, een geheim baan of geheim.
Ja, en ik moet nog iets denken nu je dit zegt. Want het zijn natuurlijk nogal wat pagina's en al die verschillende verhalen. Iedere keer weer word je opnieuw meegesleurd door het verhaal op zich. En ik was ook voor deze podcast ook een beetje bang. Dat ik dacht van, nou, ik vergeet ze ook gewoon weer. Het is te veel.
Yeah.
Maar nu jij dit zo zegt, van die aflegster. En ik had het laatste hoofdstuk vanmiddag nog een keer gelezen. Dacht ik, het gaat ook om doodgaan. Maar dan eigenlijk de angst dat iemand niet echt dood is. Dat komt ook in een paar verhalen voor.
Nou ja, ik bedoel, om dat dan meteen als voorbeeld te geven. Kijk, het wordt heel mooi beschreven. Die Susan, die komt daar en die was die kinderen onder een laken of die overlijden meisjes. En ze bindt een doek om hun hoofd, zodat de mond gesloten blijft. En ze stopt de lichaamsopeningen. Ze werkt het bloed weg en de geuren. En gewoon alles dat wijst.
Dus legt die watten?
Alles dat wijst op alles dat wijst op zeg maar de doodstrijd.
Mm-hmm.
En dan zijn we echt op, ik geloof, bladzijde 27 of zo. Dan is die Eliza May dus overleden aan tering.
Consumptie.
Ja, consumptie,
op,
inderdaad. Ongeluk, ja. Gewoon longontstekingachtige dingen in die tijd.
Mm-hmm.
En er wordt dus beschreven dat zij Susan neemt nieuwe watten, 2 grote proppen. Ze maakt ze nat en legt ze wederom op Eliza's oogleden. Ze haalt het wisselgeld uit de zak van haar jurk en stopt er de grote koperen munten van een pens uit. Die duwt ze in natte watten, voor ieder oog één. Maar ze heeft zich nog niet omgedraaid om de waskom op de ladekast te zetten of ze wordt achter zich al gerinkel. Een penny rolt over de vloer en kwam plakkerig voor haar voeten tot stilstand. Dus dat is meteen al zo'n detail en ook een lekkere metafoor. Natuurlijk een lekkere vette metafoor. De ogen, ze is overleden en die ogen gaan de hele tijd open. Mm-hmm. En dan later, ja, als ze wordt begraven, dan horen de mensen allemaal geluiden uit de kist komen.
Ja, en dat
dus ze is dood en tegelijkertijd lijkt ze niet dood te zijn.
En verderop, je hebt natuurlijk in de Griekse en de Romeinse mythologie het idee dat je Charon, de veerman, ja, die de doden naar dood, die moest je een munt geven. Nou ja, zij weigert die munt rolt van de ogen af. Mm-hmm. Een pagina verderop staat misschien een van de mooiste beschrijvingen van het boek. En die wil ik ook voorlezen, want het raakt volgens mij ook echt de kern van deze roman. Dus Susan is dus die aflegster en Eliza is hier het lijk. Terwijl Susan haar, dus Eliza's borstkas was, zo mager dat haar ribben zijn te tellen, glijdt haar blote rechterarm onder het laken vandaan. Haar hand bungelt boven de vloer. Susan bukt zich om hem terug te leggen op het bed. Teder raken de slanke vingers Susans handpalm. In een opwelling strijkt ze met haar duim over de weken bleke binnenzijde van Eliza's pols, zoals ze graag liefkozend bij haar kinderen deed toen ze klein waren. De blonde haartjes op de dode onderarm rijzen als de nekharen van een wolf omhoog. Het kippenvel golft van haar elleboog naar de rug van haar hand en daar springt het op Susan over. Ze voelt hoe het over haar arm naar boven klimt en zich sidderend over haar rug verbreidt. Met een gil laat ze de levenloze hand los. Ze struikelt, kruipend bereikt ze het verste einde van de kamer. Nou, en dat vind ik dat doorgeven, mm-hmm, van beweging tussen dode en levende materie. Want daar gaat het hier. Daar gaat die hele roman eigenlijk over. Dat vind ik hier fenomenaal.
Ja, dat is heel mooi gedaan. Echt. Ik vind het ook oneerbiedig eigenlijk om dan meteen naar het slothoofdstuk te springen. Maar daar zit het ook nog weer heel sterk in.
Ik ben wel bang dat we nu aan de lezers weggeven dat we het een goed boek vinden, jongens. Dat is een hele spanningsboog.
Nou, stop, Joost, stop. Ja. Stop, hou dit
Hammer
vast.
Hammer time.
Mie. Nee, weet je, ik laat ook alvast tegen de lezers zeggen. Beste lezers, jullie lezen waarschijnlijk evenveel als wij. En waarschijnlijk zingt dit boek ook al rond in jullie leesomgeving. We hebben ook wel een paar bezwaren.
Nou ja, ik heb net al een beetje gezegd dat ik last had van dat boek, die imitatie al. En ik voelde of ik las ook heel veel echo's van andere schrijvers. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, maar dacht ik ook, lees ik Sarah Waters bijvoorbeeld dan niet liever zelf, in plaats van dat het wordt nagedaan. Het is heel veel. Ja. En je zou kunnen zeggen van, ja, moet het zoveel zijn? Uiteindelijk denk ik, maar goed, ga ik dus weer iets positiefs zeggen, dat het die veelheid ook is die het hem doet.
En maar wat ook wel het wat denk je dan tegen te komen?
Hoe bedoel je?
Nou, je zegt van dat je de echo's hoort van andere boeken en andere films. Mm. Hebben het voor de uitzending even over?
Ja, nou bijvoorbeeld die verdubbeling die heel vaak het thema is. Weet je, mensen geven zich voor de ander uit. Dat is ook de plot van een van de bekendste romans van Sarah Waters. Tipping the Velvet.
Ja.
Dus dat is nogal letterlijk. En de symboliek die ze gebruikt.
Ik moest bijvoorbeeld denken dat slothoofdstuk, dat zich ongeveer nu afspeelt in Noord-Groningen, gaat over iemand die klokken repareert. Er zit er helemaal zo'n verhaallijn bijvoorbeeld, waar het me erg aan denken, in Chemistry of Tears van Peter Carey. Een prachtig boek. Ook iemand die rouwt om iemand en dat soort van verwerkt door een oude museale klok te repareren. En natuurlijk, kijk, het punt is, en ik bedoel, dat is ook absoluut niet iets dat ik daarin zou verwijten, hoor. Maar ze plaatst haar boeken, haar verhalen, in een literair landschap en in een literaire traditie. En daar speelt ze heel erg mee. En ja, dus die echo's die erin doorklinken, vond ik niet afleiden of iets.
Ik wel. En dan niet zozeer de literaire echo's, maar de intratextuele echo's. Want wat je wel meer hebt bij verhalenbundels die uiteindelijk één boek samen vormen, waren er te veel dubbelingen. Want op een gegeven moment zie je dat iemand, er waren te veel relaties waarbij mensen niet tot elkaar konden komen. Ja. Er was te veel gedoe met pianolessen.
Nou ja, vergeet het horloge niet.
Er waren te veel horloges.
Ja.
En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik geloof het wel, en kreeg daardoor ook iets makkelijks.
Ja, nou, het gekke is dat ik dus wel, dat ik op een gegeven moment, als ik dan om ben, dan ga ik ook om voor een boek.
Wanneer was je om?
Nou, Ik denk na de helft.
Oké. Okay.
Dus dat is best veel.
Ja, na 700 pagina's, ja. Zoals je dacht. Ja. Nou, hij is wel lekker toch?
Oké. Okay.
Ja. Ja. Ik had in het begin last van haar stijl, haar vertelstijl, die best wel indicatief is, heel mededelingachtig.
Ja.
En ze laat ook eigenlijk weinig te raden over.
Ja.
En ik denk ook, en dat bedoel ik niet te denigreren, maar ik denk ook dat dat deel van haar succes is. Op een bepaald niveau is het ook een heel simpel boek. Het is echt een leesboek. Het is een heel lekker boek om te lezen. Er staat eigenlijk geen raadselachtige zin in. Maar ook geen zin die ik zou willen onderstrepen, omdat ik hem heel mooi vind, bijvoorbeeld. Ik bedoel, jij hebt net die passage voorgeschreven, en dan zit ik ook wel weer in die sfeer.
Ja.
Maar ja, het is een... En zo'n vertelling is, het is zo'n vertellend boek.
Nou, heb je altijd het, gewoon het. Sorry.
Nou ja, uit. Nee, dat maakt niet uit.
Nee,
maar dat,
nee, zo moet ik niet.
Dat het soms ook een beetje tedious wordt.
Hmm. Nou, kijk, het grootste cliché is natuurlijk altijd bij literaire kritiek roepen: show don't tell.
Mm-hmm.
He, van je moet het niet vertellen, maar je moet het beschrijven. Want de kunst, probeer maar iets heel duidelijk te vertellen. Gewoon benoem maar zijn emotie. Ja. Het is vaak moeilijk zat.
Ja.
En zij kan dat wel heel goed. Maar het gevolg is inderdaad ook dat gewoon... En in de verhaallijnen vind ik genoeg mysterie zitten. Want het is ook weer niet zo dat het plot zonneklaar wordt verteld.
Zeker niet. Nee.
Maar zeker als het gaat om wat de personages voelen en denken en meemaken. Dat is inderdaad altijd heel helder meegedeeld.
Ja.
En amper dialoog. En dat vond ik ook jammer.
Dat bedoel ik ook met dat indicatieve.
Ja.
Maar dat gebrek aan dialoog zorgt ook dat het allemaal een soort van... helemaal een toon zet.
Ja, dat is zo, maar het boet daardoor wel voor mij voor een deel aan geloofwaardigheid, althans aan menselijkheid in. Want ik had af en toe ook het idee dat die personages werden opgevoerd om bepaalde grotere ideeën over tijd, over rouw te demonstreren, dan dat ze wilden gaan kijken waar de pijnpunten, de geloofwaardige pijnpunten van menselijke interactie zitten.
Mm-hmm.
En dat vond ik jammer. En ik moest af te denken trouwens aan de roman De Leeuw van Vlaanderen van Henri Conscience.
Hey.
Die heeft ook gewoon dat, wat jij indicatief kent het woord niet. Mm. Althans niet in literaire context, die heeft dat ook heel erg. Dat je denkt, nou oké, prima, het zal wel en toen.
Ja. Maar ik ben inderdaad niet... dat en toen, dat zit er heel sterk in. Ja.
Maar ik vond af en toe wel dat er echt prachtige, toch wel prachtige... Ik heb wel dingen onderstreept, maar misschien heb ik gewoon de laatste tijd een slechte smaak. Maar dan heeft het op een gegeven moment over de dood. En dan zegt ze, ja, hij was niet vreed of hongerig, maar was hij dat maar? Dan zou hij tenminste gunstig te stemmen zijn of overvoerd kunnen raken. En het idee van een overvoerde dood vond ik echt ontzettend lollig.
Ja.
Maar wel over lollig gesproken, wat ik miste. En dat is altijd een beetje voor jou een kwaliteitskeurmerk, Joost. Het is heel ernstig.
Het is heel ernstig, inderdaad. Maar ik bedoel, je geeft al aan het feit dat er bijna geen dialogen in zitten. Het is allemaal van met een zekere stap naar achter verteld.
Ja, een soort ideeënroman.
En het is een ideeënroman. Ja. En het gaat niet per se om... Het is echt een literair boek. Het gaat niet om de menselijke interacties of de kleine humor die ons dagelijks leven voedt, hopelijk. Ja. En wat ik wel vond, en het klopt inderdaad wat je zegt, er zitten heel veel herhalingen in en heel veel dubbelmotieven en bepaalde gebeurtenissen en verwijzingen waaraan keer op keer in de verschillende verhalen toekomt. Maar ik vind dat ook vaak heel slim gedaan. Ik bedoel, het vaak werkt het ook, en dat is natuurlijk ook iets wat je lezende houdt, dat je steeds... kleine raadsels zijn, die worden dan het hoofdstuk daarna krijg je een oplossing en het hoofdstuk daarna krijg je weer een andere oplossing. Hey, ik noemde net dat ze begraven wordt en dat er dan gebons uit de kist lijkt te komen. Ja. Nou, dan later blijkt dat er dat ze eigenlijk niet begraven werd toen, maar dat ze stenen in de kist hadden gegaan die doorden. Maar later kom je dan erachter dat ook die stenen, dat verhaal van die stenen weer anders in elkaar zitten.
Nee.
Dus elk hoofdstuk krijg je dan weer een ander deeltje van die puzzel.
Ja.
En dat is natuurlijk gewoon waardoor het boek niet aanvoelt als een verhaal bundel, maar echt als een doorgeefvertelling.
Het klopt wel allemaal bij elkaar en het verhevigt elkaar en het geeft ook wel het vorige verhaal weer betekenis. Dat vond ik ook toch heel knap ook, dat ze legt een puzzel, maar ze lost de puzzel zelf niet helemaal op. En je kunt er gewoon naar blijven raden wat het nou was. En uiteindelijk dacht ik ook, omdat het wel begint en eindigt toch met die schrijfster, de Emily Bronte-achtige figuur. Het is ook een soort commentaar op het schrijven van iemands biografie. Vond ik.
Mm.
En zij, er is een aantekeningenboekje van Emily Bronte. En dat komt steeds in andere handen terecht. En niemand snapt eigenlijk wat er in dat boekje staat. Wat die tekent, zijn hele lelijke tekeningetjes, zijn gekke symbolen. Weet je wel, wat betekent het? En zij geeft eigenlijk in een paar verhalen mogelijke verklaringen, maar nooit de verklaring. En dat is ook wederom, dan zie je maar weer hoe belangrijk het is hoe een boek eindigt.
Ja. Yeah.
alles wordt opgetild in het laatste hoofdstuk. En dan zie je ook weer iemand bezig, ook weer om een aantekeningenboekje te maken. En dan ga je toch ook weer op een andere manier nadenken over dat andere boekje.
Ja, ze zet je echt op een ander been.
Ja.
Ja. Ja. Het is wel zo dat ik af en toe op een gegeven moment... Ik geloofde niet alles op een gegeven moment meer. Ik ging niet meer mee.
Mm-hmm.
En dat heeft ook te maken met een zekere geconstrueerdheid van de dingen die erin gebeuren. Een van de verhalen, dan zijn er twee zussen die een Duitse vader hebben en een Engelse moeder. En op een gegeven moment zijn ze volwassen. En dan gaan ze namens de man op wie ze verliefd zijn, ik parafraseer het even wat makkelijk, brieven aan elkaar schrijven.
Oh ja.
En zo.
Ja.
Weet je, het
heel mooi verhaal ook.
Het verbeelde leven. Maar op een gegeven moment, ik heb een aantal keren in een kant gezegd, ja, ik geloof het niet.
Mm-hmm.
Snap je? En mm-hmm. natuurlijk.
En wat geloofde je dan niet? Je vond het te bedacht.
Ik vond het te bedacht.
Gewoon dat plot vond je van die brieven.
Ja, ik vond het te bedacht. Ik ging er niet in mee. Maar weet je, als ik een bezwaar mag geven tegen het boek, ik vind dat de kwaliteit onderling van de verhalen te sterk fluctueert.
Sorry, te sterk?
Fluctueert, te sterk verschilt.
Oh, je vindt, omdat je het ene verhaal vind je goed en het andere niet.
Ja.
Doe je dat?
Ja. Omdat er zijn te veel herhalingen in. Er zitten dingen in die ik soms niet geloof.
Mm-hmm.
Maar er staat tegenover dat bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk en het slothoofdstuk, ja, in zekere zin, vooral het eerst trouwens, maar fenomenaal zijn.
Mm-hmm.
Ja.
En dan, als je hele goede elementen hebt, net als in een dichtbundel, dan kan je de mindere elementen, weet je, dat je denkt, nou oké, ik blijf je geloven, ik blijf erin geloven. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik me door het middenstuk heen heb moeten worstelen.
Okay. Maar ja, goed, het probleem is daarvan denk ik ook dat het dus inderdaad, wat is het, 650 pagina's.
Ja.
En dat je denkt van, god, stel, het was 400 pagina's geweest en al die verhalen erin gezeten, maar iets korter, dan ga je natuurlijk sneller doorheen. Maar hier is natuurlijk elk hoofdstuk wel weer een tijdsinvestering. Het grappige wat ik wel had, wat ik bijvoorbeeld een heel fijn hoofdstuk vond, was over Jonas en George. Dat zijn twee doodgravers. En dat, ongeveer een van de eerste herinneringen van Jonas is dat Lisa May wordt, dat zijn vader wordt weggeroepen om Lisa May te begraven. En hij wordt later ook doodgraver. En dan op een gegeven moment valt een collega van hun of een vriend van hun, die valt in de crypte. En dan moeten ze de crypte openbreken om zijn lichaam eruit te halen.
Ja.
Weet je, en dan gaan ze dat doen. En dan komt meteen een hele zwerm beesten komen omhoog.
Dat is maar een beetje gothic.
Ik bedoel, en voor het weet zit zeg maar in elk neusgat zitten meerdere motten en vliegen. En noem maar op, weet je. En ik bedoel, gek genoeg schrijft ze dat dan weer terughouden. Want je kan ook voorstellen dat zo'n hoofdstuk als dat is dat het echt gewoon... Ja, het had ook gewoon een horror scène kunnen zijn, weet je wel. En nou, daar zit het natuurlijk ook heel dicht tegenaan.
Mm-hmm.
Dus stilistisch houdt ze het wel dicht bij elkaar. Maar je kan je ook voorstellen dat ze sommige hoofdstukken heel zwaar had aangezet en andere weer wat gedownplayed. Maar ja, ik weet niet. Nu voel je wel, doordat die stijl zo door het boek heen loopt, dat het heel erg een eenheid is.
Ja, zeker.
Ja, maar sommige verhalen vond ik er toch maar bij gehaald. Ze heeft al geen toch?
Ik vond, ja, maar helemaal in het begin, volgens mij zei jij, Ellen, dat het gaat over de dood. En natuurlijk, ze beschrijft echt levens van de wieg tot het graf eigenlijk iedere keer. Maar ik dacht wel van, uiteindelijk gaat het heel erg over obsessies. Over de obsessie van de een met de ander.
Oh ja.
De een die de ander wil zijn. En de een die niet dicht kan komen bij de ander. En dan op een bepaalde manier trucs verzint om toch die ander te naderen.
Ja, eens.
Maar het is wel grappig, want wij hadden natuurlijk dat stuk in de Groene Amsterdammer van Meike Meijer. En die beschreef eigenlijk dat precies dit aan de hand is met Anja Daanje zelf. Dat zij Emily Brunte wil zijn.
Ja.
Dat die obsessie
nou,
er is.
Ik heb eerlijk gezegd nog niet gekeken naar de gedichten die zij heeft geschreven. Maar ik dacht wel, wat een waagstuk. Gewoon ook om dat op die manier te zeggen. Ik
ja, dat moeten we dus erbij vertellen.
In de geest van.
Dat moeten we dus erbij zeggen. Er is een boekje naast uitgegeven.
Mm-hmm.
Met gedichten van haar. Waarin zij, ja, dus ook Emily Brunte als dichteres.
Ja, het is nogal wat.
Ja. Wat iets anders is, beste lezer, dan de gedichten van Eliza May Dryden. Want dat vond ik heel grappig hierin. Dat ze op een gegeven moment zegt iemand dat de Brontes een soort discount Drydens zijn.
Oh ja.
Weet je wel?
Ja.
Echt hilarisch.
Ja,
dat was wel iets grappigs.
Humor.
Ja.
Hey Merel.
Hey.
Merel. Gaat ie, man?
Goed.
Ja?
Is het, fijn om jullie te luisteren.
Is er gezellig bij.
Dus okay. Ja.
Hey, waren er nog vragen? Want volgens mij hadden we een vraag gehad over dit boek.
Dat ook. Maar wat nou als ik eerst een andere vraag stel en dat we dan weer verder kunnen met de vraag die over het boek is.
Jij bent de baas. Jij bent de baas. Dat zijn de
ik heb namelijk een hele leuke vraag gekregen van Lianne, waar ik zelfs smakelijk om gelachen heb. Lieve Joost, Ellen, Charlotte en Merel. Allereerst bedankt voor jullie fijne podcast. Bijna elke dag luister ik wel even naar jullie.
Oh.
Nu het kouder wordt en de regen bijna dagelijks tegen mijn ramen klettert, komt de onstilbare lust naar huiselijkheid weer opzetten. De dekens en kruidige kaneelthee liggen al klaar. Ook heb ik aan mijn vriend het jaarlijkse verzoek gedaan om mij een minuscule deco-pompoen te schenken.
Een wat?
Een minuscule deco-pompoen. Oh. Ik vond dat heel leuk. Ik mis uiteraard nog één ding. En dat is een goed herfstig boek. Welke boeken geven jullie een warm gevoel? Lieve groetjes, Lianne.
Ja, Lianne. Ja. Het is weer pumpkin spice season. En ik snap wel...
Ja, dat herfstige.
Ik moet zeggen, de herfst
ik
is...
Ik voel het ook, hoor. De melancholie die in de lucht hangt.
Ja, gewoon het veranderende landschap. Ja.
Maar ik hou van de herfst.
Ja, ik ben gek op de herfst. Ja.
Maar ik ben ook blij dat de herfst weer is begonnen.
Ik ben in top 4, hoor.
Ik heb ook, bedoeld, het is zo lang warm geweest dat het nu weer koud begint. Ik denk, yes, ik mag mijn kleren weer aan. Weet je wel, ik mag gewoon mijn pakken weer aan.
Ja,
ik kan gewoon weer...
beste luisteraar. De afgelopen 3 afleveringen zat Joost hier in zijn geboortepakje.
Ja, ongelooflijk zo. En zweten.
Plakken, joh.
Dus nee, ik ben heel blij dat ik gewoon regenjas weer aan kan en mijn fijne schoenen en mijn tweed colbertjes. Maar daarom, en gek genoeg al vraag je naar een soort van ultiem herfstboek, moet ik daar ook een beetje aan denken. Dan zie ik toch altijd, als ik aan de herfst denk, dan denk ik gewoon door een beetje een half regenachtige verlaten stad wandelen. Ik denk toch altijd al snel aan Praag of Berlijn of eventueel de minder populaire stukken van Parijs waar je over de plassen heen kan springen en dus als je dat zoekt in een boek, ja, waar kom je dan bij uit?
Sees Notenboom.
Gek genoeg zat ik ook te denken. Van dat past helemaal wel bij rituelen van Sees Notenboom. Alle zielen van Sees Notenboom. Oh ja. Van die boeken waarin... Nou, ik moet Sees niet tekort doen.
Daags geconserveerd.
Ja, gewoon mensen door een stad lopen en heel veel nadenken over het door een stad lopen.
Ja.
Ik weet niet of dat per se het warme gevoel is, maar het is wel het herfstgevoel.
Ik heb een beetje dat ik juist, het komt natuurlijk ook door Anja Daan, gewoon aan Engeland denk. Dat ik denk, oh, wat zou het heerlijk zijn om in Engeland te zijn. Mm. Lekker met een cognacje in zo'n oud hotel, weet je wel, in zo'n grote fauteuil. En dan ga ik gewoon lekker Ishiguro lezen.
Remains of the Day.
Ja, Remains of the Day. Geeft mij een heel fijn, warm gevoel. Als je daarna op zoek bent, denk ik, dat is een goed boek daarvoor.
Ja, en ook om te herlezen.
Ik denk het wel. Ik heb het nooit herlezen, maar ik heb wel andere boeken van Ishiguro gelezen daarna. En ik vind het echt een hele fijne schrijver.
Wat je dan ook zou kunnen adviseren, en dat is denk ik zeker een goed advies voor de mensen die dit een heel mooi boek vonden, of die Anya Daniel heel goed vonden, is Possession. Heeft A.S. Byatt in jaren 90 of zo de Booker Prize mee gewonnen. En dat is ook zo'n heerlijk verhaal over twee academici die onderzoek doen naar een schrijvers... paar uit de vorige eeuw. Ja. En die gaan dan op zoek naar allemaal verlaten bronnen door heel Engeland heen. En langzaam maar zeker bewegen ze zich naar elkaar toe. Ja? Ja? Oh, ja.
Er worden ook graven opengebroken.
Love. Ja. En ik bedoel... Ja, ik kan me er weinig meer van... De tijd terug dat ik het las, laat ik het zo zeggen. Maar het is ook echt zo'n heerlijk, slim...
Zeker. Ja.
Boek over mensen die lekker door bibliotheken struinen met elkaar.
Ook dat je lekker in de bibliotheek gaat zitten. Dat is ook wel zo lekker herfst.
Weet je wat ik ook bij zo'n herfstgevoel bij had? En dan kijk naar jou, Ellen, of jij het gelezen van Elisabeth Kostova, The Historian.
Nee, vertel.
Nou ja, dat is gewoon... Ik moet niet steeds gewoon zeggen. Maar dat is een boek van een aantal jaar geleden... wat eigenlijk een Dracula-vertelling is.
Oh.
Het heet The Historian. En de historian in titel blijkt dus Dracula zelf te zijn. Die gewoon zijn hele leven bijhoudt. Door veranderende tijden heen. En het duurt heel lang voordat je... Ja, ik bedoel, je weet het omdat het op de omslag staat. Maar het duurt als lezer heel lang voordat je doorhebt.
Dat Dracula
dat,
is...
Dat, nou ja, ja ik bedoel, het wordt Joost. Verteld vanuit iemand anders. Ja. Maar dat het een vampiervertelling is überhaupt. Maar wel gewoon zo'n verhaal met krakende deuren en tochtige gangen en oude kastelen.
Maar als we zo bezig gaan, dan ook de Vampire Chronicles van Anne Rice. Weet je wel, Interview with the Vampire. Van tombe naar tombe ga je dan. Niet te veel mensen, de boeken.
Wordt nu een tv-serie, hè?
Wat?
Ja, Interview wordt echt een heel grote... Ja.
En wie is Lestat?
Ben ik vergeten.
Goeie, Joost.
Wel een bekend. Ja, sorry. Dankjewel voor je bijdrage.
maar mag ik nog een... Ik besef opeens dat ik wel een herfstboek heb. Wat ik van mijn tienertijd af aan wel eens gewoon herlees. En dan zeker als het regent. Koning voor de Dalriade van Rosemary Sutcliffe. En dat speelt zich af in het regenachtige Engeland van de 6e eeuw. Totale chaos. Er zitten nog wat restantjes Romeinen. En vooral veel woedende Pictische volkeren. En dan wordt iemand die gaat zich verbinden aan zo'n soort
soort van Keltisch-Pictische stam. Heerlijk. Natte paarden in de regen. Er is een komisch hert. Er is sexy tijd. Ja, dat is fantastisch.
Ik weet nog dat ik dat Robin Hood boek van Rosemary Sutcliffe las.
Oh, dat is heel mooi, ja.
Dat las ik toen ik 12, 13 was. En dat ik opeens het las en dacht ik, hè? Het lijkt wel alsof hij het niet gaat redden. Het lijkt wel alsof Robin doodgaat. En dat het zo'n shock was dat boeken niet per se goed aflopen. Want op een of andere manier, op die leeftijd ben je dat heel erg gewend, dat het uiteindelijk altijd wel goed komt. En opeens was dat gewoon, ik denk, Robin gaat toch niet dood? Marion, wat een pijl in haar hart, wat?
Maar Joost, luister, heb je nooit in die geweldige serie Robin of Sherwood gekeken?
Daar ben ik nog steeds getraumatiseerd van.
Door alle satanische dingen die erin zaten.
Nee, doordat Robin, de eerste Robin, want er zijn twee Robin Hoods, en de eerste Robin gaat dood. En dan staat hij zo boven op zo'n heuvel. Wat je erbij moet bedenken. Uit mijn dag. Wat je erbij moet bedenken. De soundtrack was van Clannad. Yeah. Zeg Clannad jou wat? Together we. Dus dat was van die Keltische muziek. Volgens mij Noord-Ierse.
Nog wel een soundscape hiervan.
En dat eerste seizoen heb je Robin. Daar was mijn moeder helemaal verliefd
op. Ik ook hoor.
Dat is een hele knappe man.
Gast, echt. Jeetje.
En aan het einde van het eerste seizoen, hij schiet iedereen neer met zijn boog. Is allemaal geweldig. En dan staat hij op een heuvel en dan is hij helemaal omsingeld door het leger. En langzaam raken ze pijlen op. En je denkt, ja oké, er komt vanzelf wel iemand hem redden. En dan is hij bij de laatste pijl en het leger. En dan schiet hij die pijl zo de lucht in. En dan accepteert hij zijn dood. Oh. En ik was 10. Ja, ik was gechoqueerd.
Tuurlijk. Wat nog erger was, is dat seizoen 2 kwam dus met een soort discount Robin. Dat was de zoon van Sean Connery.
Ja.
Blonde Robin.
Ja. Toen voelde ik me echt, ik dacht van dit is een staaltje representatie. Ik voelde eindelijk, dat ik dacht, ook blonde mannen mogen helder zijn. Dat heb ik toen geleerd.
Oké, ik hoop dat het een goed antwoord was op de herfstboek. Vraag, was er nog een tweede vraag?
Nou, we hebben een vraag over het boek. Oh. En dat is een vraag van Esther, kort maar krachtig. En Esther vraagt, hoi, ik ben heel benieuwd wat jullie ideeën bij de titel zijn. Fijne podcast gewenst, tussen haakjes, niet te melig, hè?
Oh.
Sorry.
Oh, sorry. Nou, oké, okay, jongens,
heel laat.
Recht gezicht. Maar ja, niet lachen, niet lachen. Angstlach. Serieus. Titelverklaring.
Mag ik een voorzet doen, jongens? Die dromedaris die komt voor op een gegeven moment in een hoofdstuk wat zich afspeelt na de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk. De vrouwelijke hoofdpersoon is aan het bekvechten met haar pastoor van een oom Rémy, over de zin en onzin van geloof. En ik ga het gewoon even voorlezen, want hier komt die dromedaris, mensen. Let op. In haar, dus die vrouw, gesprekken met hem, de pastooroom, die ze in zijn werkkamer voeren en soms ook aan tafel, stelt ze alles ter discussie. Zelfs de uitgangspunten van het katholieke geloof die hij niet kan bewijzen alleen dan door te citeren uit de Bijbel. Wat een vreemde cirkelredenering is, zegt ze. Zoiets als het bestaan van een dromedaris aantonen. Niet door er één te vangen en te bestuderen, maar door een koe te beschrijven. En via een ingewikkeld betoog te verklaren waarom bij deze dromedaris de bult onder de buik hangt en niet op de rug is gegroeid. En waarom hij hoorns heeft en boe zegt en wat niet zoal. Net zolang tot het in de belevenis van mensen een koe een dromedaris is geworden. Nou, hierbij gaat het natuurlijk om het onkenbare. Proberen te tonen aan de hand van iets dat je kent, wat tegelijkertijd een totaal scheve vergelijking is. Houd dit in gedachten. Dit was de dromedaris. Wie wil de ooievaar doen?
Nou, ik niet hoor.
Ja, ik dacht dat jij
dat. Ja, ik deed alleen dat de ooievaar dat verhaal heeft ze ontleend aan Karen Blixen.
Ja, uit Afrika.
Ik weet wat de uitwerking uiteindelijk is van het verhaal, of de les die je eruit moet trekken, is dat je uiteindelijk het perspectief van waaruit je naar iets kijkt, bepaalt wat je ziet. En bepaalt ook of je de ooievaar ziet of dat je alleen maar chaos ziet.
Precies, dus iemand vertelt een verhaal en tekent terwijl het verhaal vertelt stukjes bij een zand. Op een gegeven moment als je het verhaal of die tekening omdraait, dan zie je een ooievaar.
Ik weet nog wel dat ik dat las, want het wordt best wel lang uitgelegd ook in het boek.
Ja.
Ik dacht van, goh, dan moet je ook wel lef hebben als schrijver om zo met zoveel woorden te zeggen waar je een verhaal aan ontleent. Namelijk aan Karen Blixen.
Ja.
En het valt mij nou ja, we hebben net ook al gezegd dat zij dat er best wel veel andere schrijvers en boeken en ook films volgens mij resoneren in dit boek. Zij zegt bijvoorbeeld ook dat ze op de gedachte is gekomen om ieder verhaal de naam te geven van de persoon over wie ze schrijft en geboorte en sterfdatum, dat ze dat heeft ontleend aan Six Feet Under.
Oh ja.
Weet je, en
ja.
Ik vind dat heel sympathiek dat ze dat zegt. En maar ook wel dat ik de hele dag van, goh, nou, dat je dat op een bepaalde manier ontheilig je een beetje wat je zelf aan het doen bent.
Ja, maar stop eerst even terug naar de titelverklaring.
Ja, want anders ik wilde gewoon even op de cover wijzen.
Ja?
Kan jij ze zien, Ellen?
Nee, moet dat? Ja, kan dat?
Hoort ze te zien.
Als je dus goed kijkt,
ik zie ze meteen hier en hier.
Lekkerige, de eerste keer dat ik het zag, wat is dit voor raar oud schrift? Maar de Oza en de Dromedaren zitten dus ook verstopt in de vlekken.
Nou, dat was echt niet opgevallen.
Een Rorschach-test. Ik zie een L'tje. Je kan er van alles inzien.
Ik vind alles, dus de combinatie van deze omslag, die er inderdaad op het eerste oog gewoon absoluut niet heel, heel duidelijk uitziet. En dan die titel, die ik ook wel compromisloos, ingewikkeld vind, pleit eens en te meer voor het boek. En dan ook nog dat het zo'n succes wordt, vind ik wel heel leuk.
Ja.
Ik vind het best, ik dacht in het begin ook het lied van Ooievaar en Dromedaars, vond ik heel onaantrekkelijk klinken.
Nee, maar sowieso geeft het bijna hoop op een bepaalde manier, dat je als totaal onbekende schrijfster een boek kan schrijven. Kijk naar De Herinnerde Soldaat, wat er echt niet uitzag, met alle respect. Dat echt zo'n veel te dikke. Nou, ik vond de bladspiegel was moeilijk. Dat was niet echt een vrolijke cover. En dat er dan toch opgepikt wordt en gezien wordt en door een enorm publiek wordt omarmd. En hetzelfde is met Lied van Ooievaar en Dromedaris.
Dit omslag is door de broer van Daniel gemaakt. Hè?
Ja, en het omslag lijkt op niks dat in de boekhandel ligt.
Nee.
En ik denk dat heel veel commerciële uitgevers zullen zeggen niet doen.
Dat moet je niet doen.
En dan is het toch fijn dat iemand het doordrukt. En dat het dus ook gewoon resoneert.
Ja.
De titel dus.
Sorry.
De titel, bear with me. Is met andere woorden, zou ik zeggen, kijk, wat is een lied? Een lied is een herhaling van bepaalde delen. Couplet, refrein, couplet, refrein. Je ziet ook hier een constante herhaling. Het meandert heel erg voor langs bepaalde thema's. En wat je dus zou kunnen concluderen is dat dit een variatieschema is. Van aan de ene kant iets wat je niet kan kennen, namelijk de dood, als je het aan mij vraagt. En dat je daardoor vergelijkingen bekendbaar en invoelbaar probeert te maken, maar toch louter alleen een beetje omheen cirkelt.
Mm-hmm.
En dat het een meanderende bla 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 omcirkeling is van iets dat je alleen maar op een bepaalde manier kan waarnemen als je op een bepaalde manier kijkt, vanuit een bepaald perspectief. Net zoals als je naar een rechte lijn kegels kijkt. Vanuit één hoek zie je maar één kegel. Vanuit een andere hoek zie je er acht achter elkaar staan.
Ja.
Dus met andere woorden, het gaat over onkenbaarheid en verhaal en invalshoek.
Ja, ik moest ook denken aan Frederik van Ede, het lied van Schijn en Wezen.
Ach.
Dat drukt ook echt in feite al een beetje die tegenstelling uit.
Ja.
Is ook een beetje het feitelijke tegenover het fantastische.
Ja, en van Ede was een bijzonder morbide schrijver.
Mm-hmm.
Ja.
Koelemeren des doods.
Ja.
Prachtige titel. Ja. Ik heb het nooit gelezen, maar die titel is zo mooi.
Die titel is echt, die titel redt het boek al.
En heeft hij ook niet een gedichtenbundel gemaakt met een geweldige titel?
Ja, die titel heet Ellen.
Oh, ja, met een hele zwoele, bijzondere bundel zijn.
Ik denk het wel. Vol depressie en zelfdoding.
Ja, ongelooflijk.
Wat krijg je dan? Ja.
Wat ik wel dus had, is dat ik dit boek aan het voorbereiden was. Die podcast dacht ik, ja, ik moet eigenlijk weer even wat van de Bruntes erbij pakken.
Mm-hmm.
Maar ik stond op een bankje in het park en er was geen boekhandel in de buurt.
Oh.
En toen ben ik gewoon even naar bookbeat.nl gegaan. En bookbeat.nl is dus sinds een paar maanden nieuw in Nederland. Het komt uit Scandinavië, zoals al het mooie uit Scandinavië komt. Zoals bijzondere auto's en in elkaar zetbare meubels.
Een extreemrechtse coalitie.
Ja, oké, extreemrechtse coalitie is dat ook. Maar laten we daar niet Bookbeat de schuld voor geven.
Ja, dat is geen mooie ding.
En het fijne van bookbeat.nl is dat je voor maar €8,99 per maand een schier oneindige hoeveelheid e-books en luisterboeken tot je beschikking krijgt. En wat helemaal mooi is, dat vind ik zo mooi, zodat je daar naartoe kan gaan en dan BoekFM als kortingscode kan invoeren. En dan krijg je dus al die 500.000 titels in de hand omdraaien.
Bookbeat.
Nee, Bookbeat. Ik ben blij dat je het zegt. BookBeat.nl.
Oké, Bookbeat.
Nou, je ziet eruit alsof je elk moment naartoe kan surfen.
Ja, er zijn nogal wat momenten dat ik hier behoefte aan zou kunnen hebben. Dus.
Nou, BookBeat.nl.
Dank voor de tip, Joost.
Ja, ik geef gewoon even een tip. Ja. Niks aan de hand. Oké, okay, Merel is tevreden. Jongens, krijg de duim. Krijg de duim van Merel, zodat het hoogst haalbare.
Ja, er zijn ook luisterboeken. Had je dat ook gezegd?
Oh ja, e-books en luisterboeks.
Ja, ja. Luisterboeks.
Luisterboeks.
Yay.
The books for the listening.
Oké.
Wat denken jullie? Hè? Dit boek kreeg zulke goede recensies. Het staat nu op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs. Nou, Thomas de Veen van RC zei 6 sterren. Mm-hmm. Gaat dit de Libris winnen?
Nou, toevallig ken ik een van de Libris juryleden aardig. Ik ken zijn poëtica. Ik ken ook hoe hij zich verhoudt tot boeken die al van tevoren heel erg gehyped zijn. Ik denk dat die dwars zal liggen.
Of dat ze irritant als jury's apart gaan proberen te doen.
Ik denk dat jury's... Ja. Maar dat doen ze toch altijd de laatste
altijd.
Paar
jaar.
Ja, dus op een of andere manier heb ik altijd het idee dat als je gedoodverft, dat je dan achter ligt. Dat als je,
maar dit komt zeker op de shortlist. Ik bedoel, dat zou echt heel gek zijn als dit boek niet op de shortlist zou komen. Maar ik denk niet dat hij de prijs gaat winnen.
Ik zou verwachten... wilde gok, Gerbrand Bakker zie ik hem nogal winnen dit jaar.
Oké. Nou, ik heb niet direct naar de winnaar voor ogen. Maar ik denk meer gewoon op grond van wat dit boek is. Ja, ik heb het net ook al een beetje gezegd. En niet enige. Het is ook een leesboek. Ik bedoel, ik weet niet of dit nou literair... de hoogste literaire prijs zou verdienen.
Nou ja, oké. Maar dan kan je zeggen... je vindt het een leesboek, maar ik vind het in vertelling en ambitie en grootsheid... vind ik het echt van een statuur dat je zelden tegenkomt. Dan kom je echt bij Mulish of bij AFTH uit. Ilja Vijver of Tommy Wieringa, om een paar van de grootste verkopende auteurs te noemen... de meest prijswinnende auteurs, die komen hier niet bij in de buurt... Die schrijven kleine boeken in vergelijking. Dus dit boek heeft wel... Ik bedoel, je kan dan die stijl wat mededeling proza-achtig vinden. Maar de omvang van de vertelling en ambitie die eraan gaat... Ja, dat kom je niet heel vaak tegen. Dus dat kan je ook als een literaire prestatie
opzetten. Ja, maar dan is het een waagstuk wat je beloont. Het waagstuk aan zich.
Ja.
En niet zozeer de kwaliteit van het waagstuk. Want waar ik ook al vaak aan moest denken toen ik dit las... is de uitdrukking dat goede boeken altijd te kort zijn... En slechte boeken altijd te lang. Ik vond dit toch af en toe wel echt te lang, hoor, mensen.
Ja. Nou, kijk, ik kan twee dingen... Ik bedoel, het is altijd heel gevaarlijk om zo op de plaats van de jury te gaan zitten. Ik kan aan de ene kant bedenken dat je een boek op de short... of dat je een boek niet die prijs wil geven... omdat je denkt, ja, iedereen verwacht dat je die prijs gaat aanhagen. En dan voel je toch als jurylid van, ja, saai.
Het heeft al verkocht ook.
Maar tegelijkertijd denk ik dat dit wel een boek is. Want zo gaat het ook altijd bij jury's. Je leest zo'n boek 1 keer... En dan komt er een longlist, een shortlist... waarna je alle boeken nog een keer leest die nog genomineerd zijn. Dit is wel dan weer zo'n boek waar je heel veel nieuwe dingen in kan vinden. En als je het boek 1 keer gelezen hebt... vertelde al als wagonnetjes haken al die verhalen in elkaar. Dat als je dat eenmaal, als je de kennis van de eerste lezing hebt... de tweede lezing inneemt, ontdek je vast weer allemaal nieuwe verwantschappen en nieuwe verbindingen. Dus ik kan er ook wel weer voorstellen dat als die jury's dit allemaal voor de tweede keer gaan lezen... dat ze denken, wauw, er zit nog meer in dan we al dachten...
En dat vraag ik me dus heel erg af. Ik vind het eigenlijk geen boek om voor een tweede keer te lezen. Het is de eerste keer, dan smul je het, weet je wel. Dan vreet je het op en dan is het ook gewoon weg.
Zoals een tompoes.
Eigenlijk wel een beetje.
Ja,
je wil nooit een tweede tompoes.
Je wil nooit
Nee.
Dus ik twijfel erover.
Het is van een on-Nederlandse ambitie, dat mogen we wel zeggen.
Ja.
Ja. Maar ja, hoe vaker jullie het woord ambitie gebruiken... hoe meer ik denk, hoezo eigenlijk?
Nou ja, wat ik wel leuk vind, en het heeft durf. It doesn't give a fuck. In alle referenties die ze doet, weet je.
Het heeft iets onmodieus.
Ja, nou ja. Maar ook zo van, fuck it. Ik ben een Nederlandse schrijver en ik ga lekker over de Bronte schrijver. En sterker nog, ik maak er Bronte plus van. En de echte Bronte's dis ik via een paar aantal personages nog een keertje.
Ja, en als lezer moet je maar volgen. En je moet eigenlijk ook maar gewoon de Bronte's kennen.
Ja.
Ja.
Je maakt maar zin.
Ja, dat is het.
Ja, dan maak je maar zin. Dat is die houding. Dat vind ik wel ballen. Maar af en toe waren gewoon sommige hele stukken tedious. En totale herhaling. En ik ga goed op de dood en op gothic en verderf. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van ja, ik weet niet. Ik wil weer even gewoon iets vrolijks lezen, weet je wel.
Hoe heet het soort literatuur ook alweer wat wordt geschreven... omdat iemand heel erg bewonderaar is? Weet je wel, wat
fanfiction.
Ja, dat. Is dit niet gewoon een soort fanfiction ook?
Interessant.
Ja.
Dooddoener, maar interessant. Ja. Want 50 Shades of Grey is weer fanfiction van Twilight.
Ja.
Maar is dit de 50 Shades of Grey? Van Jane Eyre?
Ja. Dat gevoel heb ik een beetje.
Nou ja, maar goed, maar dan kom je toch weer terug bij die uitspraak van Maaike Meijer. Van zij wil Brunter worden.
Ja.
En op zich vind ik dat je als Groningse in de 21ste eeuw bedenkt... ik ga Brunter worden. Vind ik een fijne... personageverwisseling.
Ja, maar ik weet dus niet of je dan de Libris Literatuurprijs moet krijgen.
Oké.
Wel toch alsnog om dit te schrijven. En er zitten echt hele mooie stukken in. Een hele grote schouderklop.
Ja.
Dan moeten we volgens mij gaan afronden. En een cijfer geven. Zijn jullie daarmee eens?
Ja.
Ellen is onze rekenmachine.
Defecte rekenmachine.
De rekenmachine des vaderlands. Ja.
Dat cijfer zijn dus eigenlijk gewoon jullie ballen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Moeilijk hoor.
Ja, en ja, toch kijken we je aan maar. Hè?
Ja.
Toch leggen we het in jouw waagschaaltje.
Ja. Ja.
En zeg jij het maar gewoon.
Een 8.
Een 8. Ik geef het een 8,6.
Ik geef het een 7,5. En daar komen we afgerond op een 8 uit.
Nou, Marja.
Okay.
Wil jij nog een cijfer geven, Merel?
Heb je het gelezen, Merel?
Nee.
Merel heeft niet gelezen. Ja, jongens,
ga je het lezen nu?
Niks aan Merel.
Ja, ik ga het wel lezen.
Oké, okay, dat is een goed teken.
Jongens, bedankt voor het luisteren. Degene die onze Instagram-pagina volgen, die weten inmiddels dat er binnenkort weer een leuke, ja, als je op tijd luistert, weer een leuke visuele, hoe noem je dat, hint zal zijn?
Een crypto.
Een crypto genaamd door Joost. Naar ons
nieuwe
volgende
gassie,
boek.
Crypto's maken, ja. En dan hopen jullie over 2 weken weer te luisteren. Nee, jullie horen. Nee, wij luisteren niet naar jullie. Jullie luisteren naar wij.
Maar ja, ik luister ook naar ons, hoor.
Okay, sorry.
Shit, we namen weer
vrijdagmiddag. Oké. Jongens, tot snel.
Doei.
Dag.
Dag.